Diep weggedoken in een brede waaierfauteuil zat Des Esseintes voor het vuur, met zijn voeten op de peervormige, verguld zilveren knoppen van de haardijzers. Zijn pantoffels schroeiden door de hitte van de houtblokken die als door de felle luchtstroom van een blaasbalg aangewakkerd knetterend opvlamden. Hij legde het oude kwartoformaat boek waarin hij las op een tafel, rekte zich uit, stak een sigaret op en begon heerlijk te dromen. Hij liet zijn geest los op herinneringen die hij al maandenlang was vergeten. Ze kwamen plotseling naar boven, opgeroepen door een naam die hem, trouwens zonder enige reden, ingevallen was. Opnieuw zag hij met een verrassende helderheid de verlegenheid voor zich van zijn vriend Degurande, toen deze in een gezelschap van verstokte vrijgezellen moest toegeven dat hij met de laatste toebereidselen voor zijn huwelijk bezig was. Er waren luide protesten en zijn vrienden beschreven hem de afschuwelijke nachten onder hetzelfde laken. Tevergeefs, hij was zijn verstand kwijtgeraakt, geloofde aan de intelligentie van zijn toekomstige vrouw en beweerde dat hij in haar buitengewone gaven van opofferende tederheid had ontdekt. Des Esseintes was de enige van al die jonge mannen geweest die hem was bijgevallen in zijn besluit, zodra hij had gehoord dat de bruid op de hoek van een nieuwe boulevard wilde wonen in een van die moderne flats met ronde kamers. Hij wist hoe genadeloos de macht van de kleine ergernissen was, die zelfs een dodelijker effect hebben op sterke persoonlijkheden dan de grote drama's van het leven. Daarbij hield hij ook rekening met het feit dat Degurande geen enkel vermogen bezat en de bruidschat van zijn vrouw bijna te verwaarlozen was. Hij zag in deze onnozele gril van de vrouw een onuitputtelijke bron van lachwekkende onaangenaamheden. Zoals hij had gedacht, kocht Degurande ronde meubels, consoletafeltjes met cirkelvormige achterkant, boogvormige gordijnstangen, tapijten in het model van een halve maan, alles was op bestelling gemaakt. Hij gaf 2 keer zoveel uit als anderen en toen zijn vrouw geld tekort kwam voor nieuwe kleren, er genoeg van had nog langer in deze rotonde te wonen en een goedkopere vierkantige woning wilde betrekken, paste geen enkel meubelstuk meer. Al gauw werd dit hinderlijke meubilair een oorzaak van eindeloze ellende. Door de onvermijdelijke irritaties van het samenleven had de harmonische verhouding toch al geleden, maar werd nu van week tot week duidelijk slechter. Ze kregen ruzie en gooiden elkaar voor de voeten niet langer meer in deze salon te kunnen wonen, waar sofa's en consoles niet tegen de muur stonden en ondanks hun stutten wiebelden zodra men ze maar aanraakte. Geld voor reparaties was er niet, trouwens, dat had toch niet geholpen. Alles gaf aanleiding tot gekibbel en scherpe woorden, van de schuifladen die waren blijven steken in de gammele meubels, tot de kruimeldiefstallen van het dienstmeisje dat profiteerde van de voortdurende ruzies door de geldkist leeg te halen. Kortom, hun leven werd ondraaglijk. Hij zocht zijn pleziertjes buitenshuis, terwijl zij in overspel compensatie verwachtte te vinden voor haar triest en saai bestaan. Ten slotte zeiden ze, met wederzijds goedvinden, het huurcontract op en dienden een aanvraag in voor scheiding van tafel en bed. Mijn plan de campagne klopte tot in details, had Des Esseintes bij zichzelf gedacht toen hij het nieuws hoorde en voelde zich voldaan als een strateeg die lang van tevoren geplande manoeuvres ziet gelukken. Terwijl hij nu, voor zijn haard, aan het stranden van dit huwelijk dacht, waarvan hij de totstandkoming met zijn goede raad had aangemoedigd, gooide hij nieuwe houtblokken op het vuur en gaf zich weer aan zijn dromen over.